Als het goed is, is brede welvaart een politiek neutrale werkwijze die politieke stellingname vereist. Dus alleen als je helder hebt van oké, we gaan sturen op deze waarden, dan kun je ook gaan doorvertalen wat je in verschillende beleidsdomeinen moet gaan doen om dat te realiseren.
Dus dat betekent ook dat we weg moeten uit de discussie wie gaat nou exact waar over. Want voor je het weet zijn we heel erg over competenties en bevoegdheden aan het discussiëren. In plaats van dat we zeggen van maar we zien een collectief vraagstuk of een collectief probleem. Kunnen we daar ook collectief aan werken om daar iets aan te doen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Over Zuid-Holland Gesproken. Een podcast van Kennis Zuid-Holland. Mijn naam is Tim de Beer. We gaan het vandaag hebben over brede welvaart, in het bijzonder over een toekomstonderzoek dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd. We spreken erover straks met de gedeputeerde Mijn Stolk en hij zal het hebben over de implicaties van het onderzoek op bestuurlijk niveau. Maar eerst spreek ik met projectleiders Wijnand van Smalen en Helmoet Teulen. Wijnand, wat doe jij precies bij de provincie Zuid-Holland?
Ik ben strateeg economie en dat betekent, hoe zeg ik het zelf in ieder geval, dat ik probeer te signaleren en verkennen wat er verandert in de wereld en te doordenken wat we dan morgen anders moeten gaan doen.
Welkom. Helmoet.
Ja, ik ben stedenbouwkundige en strategisch adviseur ruimte. En ik hou me bezig met ruimtelijke verkenningen en agendering.
Kijk, echte provinciale opgave dus, dat is duidelijk.
Ja.
En toch hebben jullie twee behoorlijk verschillende disciplines. Hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen?
Door brede welvaart, zou je kunnen zeggen.
Aha.
Eigenlijk eerder al, omdat ik ontdekte dat ik was ook coördinator van een team kennis en innovatie. En ik was op een gegeven moment erop gestuit dat innovatie ook ruimtelijke gevolgen kan hebben. Als er andere technologieën komen, komen er ook andere bedrijfstakken met andere behoeften aan ruimte. En zo kwam ik ook op het pad van Helmoet, van goh, hoe zit nou die samenhang? Toevallig rond die tijd, denk ik, kwam het begrip brede welvaart ook op en vroegen wij ons af van goh, dat zou dat interessant zijn voor de provincie.
Er waren veel mensen ook om ons heen bezig met brede welvaart. Je zag toen ook het Rijk, met name ook het ministerie van Binnenlandse Zaken, nadenken over een nota ruimte. Die eerste gedachtenlijnen daarvoor. Daarin kwam het begrip brede welvaart ook langs. Je zag ook zelfs organisaties als WNO en CW, die gingen daarmee aan de haal. We hadden daarvoor ook rapporten gezien van ELI en anderen. Dus leek ons een interessant begrip. En we hadden natuurlijk als provincie al lange niet alleen het gevoel, maar de agenda dat we toch met schaarse ruimte moeten omgaan en dat er keuzes aan de orde zijn. En dan was brede welvaart niet alleen als concept, maar ook als werkwijze was dan voor ons interessant. Want met name het PBL maakte toen heel duidelijk het punt dat het om expliciete keuzes moet gaan vanuit een waardestelsel. En dat vonden wij heel erg interessant om daarmee te proberen te kijken wat betekent dat eigenlijk voor Zuid-Holland.
Kijk, op een gegeven moment lag er de aanvraag voor een toekomstonderzoek. Dat is een onderdeel van de agenda van Kennis Zuid-Holland. Genaamd Brede Welvaart voor Zuid-Holland. En wat heeft jullie twee ertoe gedreven om ja te zeggen tegen die opdracht?
Vooral dat het heel leuk is. Maar ook omdat ik denk dat dat... omdat ik echt meerwaarde zie in het concept om met... het is niet alleen schaarste aan ruimte om te gaan, maar ook schaarste aan mensen, schaarste aan geld, allerlei vormen van schaarste. En ik denk dat we daar niet meer uitkomen met de manier waarop we het tot nu toe deden. Toch wat sectoraler en technocratischer. En ik denk dat brede welvaart heeft een heel groot gevaar dat het een containerbegrip blijft. Maar het biedt ook de kans om echt integraal te doordenken van wat moeten we hier nou doen. En dan geredeneerd vanuit, dat is wel niet nieuw, de opgave. En dan kijken wat kunnen verschillende domeinen daaraan bijdragen om daar een oplossing voor te vinden.
Dus de zin om hier iets mee te doen was groter dan de angst dat je in het containerbegrip zou verzanden. Helmoet?
Ja, wat ik zo mooi vond is dat wij elkaar ook eigenlijk al gevonden hadden op ruimtelijk-economische thematiek, zeg maar. Want wij hadden wel het gevoel van daar gebeurt wel het nodige en daar zit ook wel de motor voor vele keuzes. Ik had toen verstedelijkingsstrategieën, maar ook bijvoorbeeld ruimte voor grote ruimtevragen. Hoe gaan we dat doen? Datacenters, distributie, dat soort vragen. Maar ook meer en meer eigenlijk ongemak van hoe sturen we nou eigenlijk? Vragen we eigenlijk ook hoe het met de mensen in Zuid-Holland gaat? Want onze analyse toen was dat we best technisch aan het sturen zijn vanuit een best beperkte set van kernwaarden. En dat we die in ieder geval niet expliciet maken.
Nou, dan even naar de duur woord, de operationalisatie van dit hele gebeuren natuurlijk. Hè? Want het begint bij mooie ideeën, maar dan vervolgens moeten ze handen en voeten krijgen. Hoe hebben jullie dit uiteindelijk aangepakt? Nou, jullie begonnen zelf over het containerbegrip dat het is. Dus waar begin je in zo'n geval?
Ik denk dat we al voordat we toekomstonderzoek hadden, hebben we een keer samen met Erasmus Universiteit en TU Delft een webinar georganiseerd over de vraag, wat is het en hoe kun je het meten? En dat was best veel belangstelling voor iets van 240 deelnemers, ook van ministeries die geïnteresseerd waren in die vragen. En wij dachten toen van, nou is het nog een kwestie van uitvoeren. Maar ja, dat is inderdaad dan de kernvraag van hoe ga je het operationaliseren en hoe ga je om met die veelsoortigheid van waarden en waardes die in het geding komen, want dat zijn appels en peren. En hoe ga je daar een werkwijze van maken? Dat was wel de uitdaging, ja.
En kan je daar een tipje van de sluier over lichten, hoe jullie dat gedaan hebben?
Nou, wat we in eerste instantie hebben gedaan, is dat we eigenlijk wel eens wilden weten van, hoe gebeurt het nu eigenlijk? Wat is nu de impliciete of expliciete beleidstheorie? Dus met groepen, collega's, gesprekken gevoerd. Hoe zit dat in elkaar? Hoe ziet jullie beleidstheorie in elkaar? En wat zijn de waarden die daar achter liggen? En zonder in detail te treden was het toch regelmatig de verzuchting dat de beleidstheorie eigenlijk vaak moeilijk te vinden was. En vooral impliciet. En in veel gevallen, niet alleen bij economie overigens, ook een gedachte van groei en van accommodatie. Dus er komt een vraag en dan gaan we dat accommoderen. Ik denk dat de strijd om, als je het zo moet noemen, de strijd om brede welvaart speelt zich af vooral voornamelijk in de ruimte, want die is schaars. En wat is dan de hoogste maatschappelijke toegevoegde waarde van activiteiten op een vierkante meter, zeg maar. Dat is denk ik een soort achterliggende, bijna filosofische vraag. Maar daar spitst het zich op toe. Dus dat hebben we eerst geprobeerd om te kijken van, wat gebeurt er nu? En vervolgens een gesprek met diezelfde collega's. Wat zou er veranderen als je brede welvaart als uitgangspunt zou nemen? Daar kwamen wel wat dingen uit over onder andere het expliciteren van waarden. Ik denk het mooiste was dat er eigenlijk vooral collega's die nu niet aanwezig zijn, die daar een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. Die hebben geprobeerd om ook allerlei dingen data op kaart te zetten. En ja, ik heb het ook geprobeerd te reconstrueren, maar volgens mij kwamen we er toen achter dat er allerlei verbindingen waren tussen verschillende perspectieven op hetzelfde vraagstuk. En ik zal wel even toelichten. En dan kwamen we op die perspectieven. En een van die perspectieven is bijvoorbeeld dichtbij en bereikbaar. En dan kom je erachter van, dat speelt voor voorzieningen. Dat speelt bijvoorbeeld ook voor werk. Dus hoe zit het met de plekken waar praktische scholen wonen? En kunnen ze daar vandaan makkelijk, op een duurzame wijze natuurlijk, dus met fiets of OV, op plekken komen waar werk is, zoals bedrijventerreinen en winkelconcentraties. En dan bleek nog alles dat niet zo goed was, maar ook dat dat geen focus was in het beleid. Niet bij ons, maar elders ook niet. Omdat het dus vaak zo is dat er wordt gekeken naar generieke dingen als voertuigverliesuren, een dekkend netwerk. En niet zozeer specifiek over wat moet ik nou doen om deze mensen te helpen.
Ja, ja. Nou, je noemt het al. Jullie zijn tot drie perspectieven gekomen en tot enkele indicatoren. Kan je toelichten welke dat zijn?
Dichtbij en bereikbaar, samen en hecht en toekomstbestendig Zuid-Holland. Die drie, en die hebben net weer verschillende invalshoeken. Wijnand heeft al over dichtbij en bereikbaar verteld, waar we vooral zeg maar, stedelijke verstedelijkingsvraagstukken, nabijheid, bereikbaar werk, voorzieningen en deels ook landschap hebben gecombineerd. Dus dat zijn ook meteen verschillende domeinen in die we werken. Het tweede was toekomstbestendig Zuid-Holland. Dat ging meer over, als we een toekomstbestendige economie willen, denk dus circulair, energietransitie, maar ook inclusief. Wat zijn dan de randvoorwaarden? Daarin waren wat meer technische dingen, bijvoorbeeld klimaatbestendigheid, beschikbaarheid van energie en water of geschiktheid voor circulaire ketens, gecombineerd met wat sociale gegevens. En samen en hecht was vooral de verbinding sociale vraagstukken en verstedelijkingsvraagstukken, een lichte economische invalshoek. Maar in alle drie perspectieven zijn dus indicatoren en aspecten van brede welvaart die in verschillende beleidsdomeinen vandaag de dag eigenlijk bewerkt worden, bij elkaar gebracht. En dat was een eerste worp en dat vonden we ook qua werkwijze heel belangrijk. Want we hebben fantastische collega's die echt goed zijn in niet alleen data-analyse, maar ook echt verkennen van wat zou het betekenen als. Stel, we gaan bijvoorbeeld sturen op de bereikbaarheid van bedrijventerreinen voor bepaalde groepen. Hoe ziet het dan uit op de kaart? En we waren ook echt super blij dat wij iets verder kwamen dan wat ook de planbureaus doen. Want we hebben echt voor op buurtniveau, echt een super kleine korrel eigenlijk voor een regionale schaal, hebben wij data gevonden, zelfs ook bewerkt. En zijn daarmee op een korrel beland die een planbureau zo nog niet kon leveren.
Ja, microdata van het CBS?
Hebben wij eigenlijk niet nodig gehad. Hm. Dat is natuurlijk nu een interessante vraag voor het vervolg. Hm. Maar wij hebben vooral gewerkt met wat wij hebben of wat wij uit eerdere projecten, bijvoorbeeld integrale verstedelijkingsstrategie of nadenken over werklocaties, bereikbaarheid. Of eerste gedachten over natuurinclusief Zuid-Holland. Die hebben we eigenlijk gepakt. En dat werken met kaarten was voor ons echt super interessant ook, om daarmee ook echt een manier te hebben dat je met collega's gewoon meteen naar gebieden kan kijken. Ja. En verschillende opgaves op kaart bij elkaar brengen.
Ja, en ik denk dat die perspectieven voor de helderheid, wij hebben deze drie gevonden. Er zijn ook andere mogelijk. En ook als het gaat om indicatoren, denk ik dat je kunt er een paar nu bedenken. Voor een deel zijn ze er al. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, en misschien al een bruggetje naar een volgende vraag, maar als je weet wat je wil, wat politiek centraal wordt gesteld, dan kun je gaan afpellen van wat zou je dan, waar wil je dan op sturen en welke indicatoren moet je dan gaan gebruiken. En dat kunnen data zijn die nu al worden verzameld. Maar het kan ook zo zijn, dat is weer een aparte afweging, of je daar zelf data voor gaat verzamelen. Dat hebben we ook wel ontdekt. Je hebt verschillende modellen voor, om het allemaal te meten. Dus de CBS heeft de monitor brede welvaart in de regio. Rabobank heeft samen met de Universiteit Utrecht iets ontwikkeld.
Rabo Research.
De OESO heeft wat. En eigenlijk voor al die sets gelden weer bepaalde standaarden. Dus bijvoorbeeld CBS hanteert als maatstaf dat die data in ieder geval geregeld bijgehouden moeten worden. Met als gevolg dat het soms best wel een beetje zoek is naar wat is nou je juiste indicator voor wat ik eigenlijk wil weten. En dus er zit bijvoorbeeld dat leidt vaak tot hilariteit als je dat noemt, maar een van de indicatoren die er ook in zit is de afstand tot een café. Nou, is dat denk ik ook heel belangrijk. Maar
voor de gemeenschapszin, toch?
Zeker. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook andere voorzieningen die minstens zo belangrijk zijn. En die niet altijd in de CBS-monitor staan. En dat is geen kritiek op de CBS-monitor, want die cijfers worden blijkbaar ook niet landelijk verzameld op een bepaalde manier die voldoet aan de standaarden die CBS terecht stelt. Maar daarom denk ik dat het een aparte vraag is. Van als we als Zuid-Holland zouden weten wat we willen, welke aspecten van brede welvaart we aan willen gaan werken, dat je daaraan koppelt de vraag van en welke indicatoren hebben we dan nodig? En dan is onze eigen monitor leefomgeving trouwens ook al een heel mooi uitgangspunt. Want dan worden ook weer alweer andere dingen ingemeten dan in CBS-monitor.
Ja, dus het is heel duidelijk de bestuurlijke vraag die er leeft is als uitgangspunt genomen voor het verder ontwikkelen van jullie toolbox. En niet meer een epistemologische, meer kennisgerichte, zuivere kennis.
Kijk, voor deze verkenning wel. Ja. Want dat wisten we nog niet, wat het bestuur zou willen. Mm-hmm, ja. Maar dat wordt wel heel belangrijk. En dat is Kim Putters heeft er zo'n mooie one-liner over. Dat als het goed is, brede welvaart een politiek neutrale werkwijze is die politieke stellingname vereist. Dus alleen als je helder hebt van we gaan sturen op deze waarden, dan kun je ook gaan doorvertalen wat je in verschillende beleidsdomeinen moet gaan doen om dat te realiseren. Want als dat er niet is, dan is de kritiek terecht dat het een containerbegrip is en dat je er alle kanten mee op kan. En dat is sterker nog, ik zeg dat zelf ook wel eens, je kan eigenlijk elke politieke richting van beleid, daar kun je een verhaal rond brede welvaart onder hangen. En het verschil is dan vooral dat je explicieter maakt waar de spanning volgens mij bij de welvaart in zit. Soms is het nodig om een uitruil te maken tussen economische, ecologische en sociale waarden. Je kunt ze steeds vaker niet alle drie tegelijk optimaliseren. Met als gevolg dat je dus ofwel in casussen of in het algemeen, of allebei een beetje, de vraag moet gaan beantwoorden. Wat geef ik dan voorrang? Want als ik dit, denkbeeldig voorbeeld, als ik dit bedrijventerrein ga realiseren, wat betekent dat dan voor de werkgelegenheid? Is dat werkgelegenheid voor Zuid-Hollanders? Of moeten daar arbeidsmigranten voor worden aangetrokken, wat op zich niet per se slecht is? Wat betekent dit voor de ecologische waarde? Maar ook, wat betekent dit voor de financiële waarde? Want het is nog steeds belangrijk dat er ook geld verdiend wordt. En onder andere om belasting te heffen om ons te betalen. Even flauw gezegd, maar alle drie blijven van belang. En dat is uiteindelijk een politiek normatief oordeel.
Wat bij die toekomstverkenning eigenlijk een heel mooi product is, is dat je eigenlijk een goede analyse hebt. Hè? En dan breekt het ook nog wel eens aan. Wij hebben wel echt veel aandacht ook gehad voor de vraag, hoe gaat het nou met die Zuid-Hollanders? Daar hebben we ook kaart voor gemaakt. En dan voor, oké, hoe bespreek je dit met elkaar? En hoe sturen we nu? Dat is, daar zit ook heel veel werk in. En dat maakt vervolgens in onze beleving die discussie waar Wijnand het net over had, ook met onze bestuurders, makkelijker. Dat is voor iedereen natuurlijk zoeken. En soms is het twee stappen vooruit, één stap terug. Je komt elkaar ook soms tegen natuurlijk en jezelf. Want het is echt, wij doen dat niet zo vaak, dat we heel goed reflecteren op en stilstaan bij hoe werken we nu? En wat heeft de vraag eigenlijk van een maatschappelijke opgave echt nodig? En daarom zijn die toekomstagenda-verkenningen ook zo mooi als instrument voor de ambtenarij. Dan kan je namelijk echt, als je gefascineerd bent door een vraag, zoals wij dat waren, dan kan je die ruimte pakken. En dan heb je een instrument en word je ook heel goed geholpen om je volop op de inhoud te kunnen richten.
Geslaagd onderzoek kunnen we wel stellen. En toch, de gevreesde bureaulaan. Iedereen drinkt een glas, doet een plas en alles blijft zoals het was. Hoe nu verder, met name in relatie tot bestuurders? Wat hebben jullie nodig van bestuurlijk Zuid-Holland om de uitkomsten verder te brengen en de idee van brede welvaart verder uit te rollen binnen de organisatie en binnen de provincie?
Ook een beetje geduld, denk ik. En tegelijkertijd, en ik realiseer me heel erg dat nogal wat is als je dat vraagt. Maar inderdaad, als dat kan, een zo helder mogelijk antwoord op welke waarden is nu of zijn nu leidend. Omdat dat heel en alleen al een goed gesprek, dat hebben wij zelf ook wel in het toekomstonderzoek uitgevonden, dat alleen al een goed gesprek daarover, expliciet, over ja, maar wat vinden we nou belangrijk, dat alleen al helpt. Ik weet niet eens zeker of je er dan helemaal uit moet komen of welke waarden dan in alle gevallen, dat zal ook wel van geval tot geval verschillen, de doorslag geeft, maar dan maak je het in ieder geval expliciet. Want dat is denk ik waar de grootste meerwaarde ligt, is dat je het expliciteert, waar het nu nog vaak impliciet is en dan wat vaker wordt gestuurd op mijlpalen, targets. Wat niet wil zeggen dat je die niet moet stellen, maar de waarden die daarachter liggen, die zijn vaak verborgen. Waardoor je ook niet zeker weet van, ben ik nou het goede aan het doen? Wat ik doe, doe ik misschien goed, maar is dat nou, waar draagt dat nou het meeste aan bij? En is dit dan ook het beste wat ik kan doen om datgene dichterbij te brengen?
En ik moet zeggen, ik heb nog nooit een toekomstverkenning. Dat is niet de eerste die ik doe, maar die zo ingehaald wordt rechts en links ook door de zeg maar, actualiteit. Want we zijn natuurlijk bezig met een ruimtelijk voorstel en puzzel. Ook omdat het Rijk daarom vraagt, maar ook omdat wij zelf natuurlijk denken van we moeten aan de slag. We hebben ook al langer gezegd, we moeten een ruimtelijke economische visie maken. Waarop baseert die dan? Dus je ziet ook gewoon dat het werk gewoon ook doorgaat onder hoge druk. En we kunnen daar ook echt wat voor leveren. En dat hebben we ook gedaan rond het ruimtelijk voorstel. Bijvoorbeeld werksessies met provinciale staten over ja, wat is dat begrip. Gewoon oefenen, ook een GS langs geweest. Maar dat is natuurlijk learning by doing. Maar in mijn beleving is het echt heel mooi dat er nu inhoud ligt. Ingewikkeld, het vergt veel van jezelf als ambtenaar, maar ook van bestuurders of het gesprek daartussen, hoe je met partners omgaat. Dus fijn dat er ligt, maar het is niet klaar of zo. Het is echt een begin, ja.
En nu ook zaak om het weer naar een volgende coalitie weer te brengen. Hè? Natuurlijk, na 4 jaar komt er weer een nieuwe ploeg aan de beurt natuurlijk. Dus dus hoe ga je dit uiteindelijk borgen in de organisatie, in het provinciale beleid? Daar hebben natuurlijk bestuurders voor nodig. Maar wat kunnen ambtenaren zelf daarmee doen?
Nou ja, zoveel mogelijk concrete handen voeten eraan geven. Er was natuurlijk vorig jaar al een motie aangenomen in de Staten. Voor de begroting, dat het uiteindelijk ook in de begrotingssystematiek moet landen. Dat staat natuurlijk ook in het coalitieakkoord nu, dat we gaan even uit mijn hoofd gaan sturen, beoordelen en wegen, denk ik, zoiets. Dan is het een mooie trits in ieder geval op reden welwaard. Ja, dus zoveel mogelijk de bestuurders helpen om het inhoud te geven. Dat is wat je kan doen, volgens mij. En ik denk wel dat het, daar heb ik het ook over gehad overigens, dat het ook van ons ambtenaren wat vraagt om anders te gaan adviseren. In die zin niet per se inhoudelijk, ja dat kan ook, maar vooral ook meer oog voor die normatieve vragen. Dus ik heb wel eens gezegd, ik hoop dat hij het me vergeeft, Meijnert, maar dat we misschien lastiger vragen misschien al stellen aan de bestuurder. Ja, maar wat wil je nou eigenlijk realiseren? Wat is nou eigenlijk, waarom is dit voor jou belangrijk? En dat moet, denk ik, om juist om die bestuurder beter te kunnen bedienen wat dat betreft. Om ook mee te kunnen denken van ja, maar als je dat dan wil, er spelen meerdere belangen. Dan kunnen we gaan doordenken van hoe kunnen we dat dan vormgeven in een beleid dat bijdraagt aan brede welvaart.
Het is ook onderling nog aanvullend dat je elkaar aanspreekt, een beetje wakker schudt ook. Waar liggen ook echt kansen of gemiste kansen voor meer wederkerigheid tussen domeinen? Dus bereikbaarheid bijvoorbeeld en verstedelijking, daar zijn we eigenlijk best ver mee. Maar veel andere thema's die echt ook nieuwe bestuurlijke agendas raken, bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, dat is nog helemaal niet zo ontwikkeld op dit soort wederkerigheden. Dus vind elkaar, spreek elkaar aan van hey, ik denk dat we inderdaad wat kunnen doen met die werklocaties en natuurinclusief ontwikkelen en bereikbaarheid voor bepaalde doelgroepen die ook nog bijdragen aan een ruimtelijk-economisch verhaal. Je kan dat ontdekken. Dat moet je ook met elkaar doen. Die tijd ervoor nemen. En niet te snel daar overheen stappen.
Geduldig voorwaarts, kunnen we concluderen.
Ja, mogen we dat wel haast hebben.
Bedankt voor het gesprek. Gedeputeerde Meijnert Stolk van de provincie Zuid-Holland. Welkom.
Dankjewel.
We hebben afgesproken dat ik je mag tutoyeren. Ik pak eerst even je portefeuille erbij. Hè? Je hebt economie en innovatie. Je hebt toezicht en handhaving, milieu en cultuur en erfgoed.
Klopt.
Dat is de hele rits portefeuille.
Een mooi breed pakket.
Een mooi breed pakket inderdaad. Nou, vandaag hebben we het over brede welvaart. En dat raakt aan een aantal van deze zaken natuurlijk. Hè? Of bijna eigenlijk aan alles.
Brede welvaart is begrip, ja. Nou ja, wat eigenlijk alles raakt.
Dat, hè? Alles raakt. Hè?
En
ja.
Dat maakt het boeiend, maar daardoor af en toe ook heel ingewikkeld.
Ja, oké. Okay. We gaan het in eerste instantie hebben over het toekomstonderzoek brede welvaart voor Zuid-Holland. Je hebt daar afgelopen najaar de eerste resultaten van gezien. Wat was het eerste dat jou opviel?
Nou, laat ik in ieder geval beginnen dat ik blij ben dat het onderzoek er ligt. Als je zo terugkijkt, dan is het begrip brede welvaart iets wat je de afgelopen jaren alleen maar meer en meer terug ziet komen. En iedereen heeft daar wel een gevoel bij, hè, wat het is. Zo van, nou, laat ik maar even heel simpel zeggen, het leven bestaat uit meer dan centen. En tegelijkertijd als je doorvraagt van, maar wat versta jij daar dan onder? Krijg je hele verschillende antwoorden. Dus iedereen heeft het gevoel dat we er iets mee moeten. Ik ben ook heel blij dat we het terug kunnen laten vinden in het coalitieakkoord waarmee we werken. Maar ook daar zie je terug van, ja, maar wat is het nou eigenlijk? En dit soort onderzoeken helpt dan echt om ons daar weer een stapje in verder te helpen. We hebben een akkoord afgesproken dat we dit jaar gebruiken om dat verder uit te werken tot een soort, nou ja, soort actieagenda voor de komende periode. Ja, en dit is dan wel een hele mooie stap. Dus qua timing komt hij heel goed uit dat we daar echt mee aan de slag kunnen. Het maakt ook heel veel dingen inzichtelijk. Zeker als je kijkt hoe we er in Zuid-Holland voor staan. Dat je toch op zijn minst kunt zeggen, denk ik, dat Zuid-Holland de provincie is, in ieder geval als je kijkt naar brede welvaart, met de grootste verschillen van heel Nederland. En dat we daar dus echt een opgave te gaan hebben met elkaar. Dus ja, dit gaat echt helpen.
Nou, in de resultaten van het onderzoek wordt veel aandacht gegeven aan het leggen van dwarsverbanden tussen verschillende beleidsvelden. Hè? Daar refereer je zelf al aan. Er worden verbanden tussen economie en andere terreinen gelegd. En welke kansen zie je voor duurzame werkgelegenheid? Denk je bijvoorbeeld dat er soms ook een keuze gemaakt moet worden om bij beperkte beschikbare ruimte ook nee te zeggen tegen de vestiging voor minder duurzame bedrijven? Of geef je dan op glad ijs?
Nee, je ziet wel dat je dus een andere kader krijgt. Maar het klinkt alweer zo bestuurlijk, hè? Een afwegingskader. Ik vind het altijd van die hele bestuurlijke begrippen. Maar dat je toch met elkaar naar definities gaat zoeken van waar gaan we nou aan toetsen wanneer we dingen wel of niet willen laten gebeuren. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor bedrijven. We hebben heel lang gedacht, als je kijkt naar het binnenhalen van bedrijven, en dan gingen we dat afmeten aan hoeveel investeringen brengt dat met zich mee, hoeveel werkgelegenheid brengt zich met zich mee en dat soort zaken. En dat we toch steeds meer de kanteling gaan maken. Ja, maar Wat komen die bedrijven nou inhoudelijk brengen aan en hoe dragen ze bij aan maatschappelijke vraagstukken? Bijvoorbeeld waar het gaat over innovatie, bijvoorbeeld waar het gaat over verduurzaming. En dus dat we ook steeds meer gericht zijn op andere waarden dan alleen maar die kwantitatieve waarden. En ja, dan maakt dit dat echt wel mooi inzichtelijk.
Helmoet Teulen en Wijnand van Smaan hebben het al gehad over de drie perspectieven die in de toekomstverkenning naar voren komen. Wat is voor jou daaraan vernieuwend?
Nou, dat het in ieder geval de driehoek duidelijk maakt. Hè. Dus er wordt heel specifiek ingezoomd wat ik maar samenvat van de economische, ecologische en sociale driehoek. Mm-hmm. En dat je die kunt gebruiken om besluiten te nemen en de afweging te maken. En dan vervolgens ook nog eens met alle kaarten die daar bij uit voortkomen en dingen inzichtelijk maken. Dus dat je continu moet kijken van die drie. En ja, hoe maak ik dan de afweging en hoe leidt dat dan tot bepaalde keuzes en besluiten?
Want deel je de observatie dat voorheen het eigenlijk toch voornamelijk, als je doorvroeg, dat het BNP was dat de boventoon voerde bij een afwegingskader?
Nou ja, zonder daar te zwart-wit in te worden. Dat hebben we natuurlijk wel heel lang gedaan. En ik bedoel, ik zit nu bijvoorbeeld in de portefeuille toezicht en handhaving, waar we heel erg kijken wat is de rol van bedrijven. Maar niet alleen meer in economische zin, maar bijvoorbeeld ook hoe kunnen we die laten bijdragen aan wat we dan noemen een gezonde, veilige leefomgeving voor mensen. En om maar een heel concreet voorbeeld te noemen, wat dagelijks in de krant staat, waar we nu dagelijks met geen moer bijvoorbeeld in de weer zijn. Ja, is dan de afweging die we 20 jaar geleden maakten dezelfde als nu? Nee, ik denk het niet. Mm-hmm. Ik denk dat toch dat we naar een aantal zaken anders zijn gaan kijken. Bijvoorbeeld het belang van gezondheid.
Mm-hmm. Nou, dan hebben we het over kiezen, eigenlijk min of meer. Hè? Econoom Paul Schendeling gaf pas geleden in een presentatie aan dat Nederland, nou, dan citeer ik even, wereldkampioen is in niet kiezen. Wat zou er dan op bestuurlijk niveau nodig zijn om dat wel voor elkaar te krijgen? Wat heb je nodig van ambtenaren, kennisinstellingen vanuit de regio?
Ja, ik heb al iets van het voorgesprek uiteraard meegekregen. En ik hoorde Wijnand ook zeggen van, nou ja, bestuurders, wees erop voorbereid dat wij lastigere vragen gaan stellen. Ik denk dat het terecht is.
Ja.
Maar wat wij dan ook bestuurlijk nodig hebben, is om meer, ik zal maar zeggen, meer in scenario's te gaan werken en te gaan denken. Dus dat wij ook de vraag terugleggen van, breng nou eens in kaart van als ik A beslis, wat betekent dat dan? En als ik B beslis, waar leidt dat dan toe? Dus dat soort scenario's, dat je van tevoren ook meer mee kunt nemen welke consequenties bepaalde besluiten met zich meebrengen binnen die driehoek die ik net noemde. Dus zowel economische, ecologische als sociale aspecten.
Dat vind jij prettig, maar denk je dat alle bestuurders dat prettig zouden vinden? Scenario denken?
Dat denk ik wel. Ja. Kijk, en uiteindelijk waar we naartoe moeten, ook om dat containerbegrip wat inhoud te geven. Kijk, wij werken gewoon met z'n allen aan zo groot mogelijke brede welvaart voor onze 3,8 miljoen inwoners. En vervolgens is dan bestuurlijk de vraag voor elke bestuurder van wat kan ik in mijn portefeuille nou doen om daar een bijdrage aan te leveren. Dus dat doe ik met name vanuit de invalshoek van de economie. Maar mijn andere collega doet dat bijvoorbeeld meer in termen van bereikbaarheid. En de andere weer in termen van volkshuisvesting en woningbouw. Dus ik denk dat iedereen voor zichzelf scherp moet hebben. Ben ik ook mijn bijdrage aan het leveren aan die vergroting van die brede welvaart. Mm-hmm.
Nou, nu liggen er dus mooie producten vanuit Kennis Zuid-Holland, de ruimtelijke puzzel en ook de regio-deals in zaken brede welvaart. Hartstikke mooi natuurlijk, maar hoe gaan we nu eigenlijk voorwaarts?
Ja, dat klinkt weer bijna cliché, maar ook het meest lastige. Hè? Hoe gaan we nu stap voor stap dit vertalen naar meer concreetheid en naar meer concrete plannen? En hoe laten we dan ook zien hoe we die keuzes maken? Keuzes qua de ruimte, waar we ontzettend mee moeten schipperen. Maar die concretisering moet wel gebeuren. En ik ben zelf altijd wel aan de school van, laten we maar gewoon beginnen. Stap voor stap, met vallen en opstaan. En dan ook daar kijken van, wat leren we daar nou van? En hoe komen we weer een stapje verder? Het beeld wat ik wat vaker gebruik van, we zijn de rivier aan het oversteken terwijl we de brug nog aan het bouwen zijn. Maar laten we maar gewoon gaan doen. Ook dat is wel een andere manier van werken die we met elkaar moeten leren en ontdekken. Ik bedoel, meer denken in grote transities, meer denken in grote opgaven, betekent dat we ook op een andere manier moeten gaan werken. Waar we vroeger heel erg gewend waren om te zoeken van waar willen we heen? En dan gaan we een plan maken en dan gaan we een actieagenda maken en dan gaan we een team samenstellen en een begroting maken. En, nou, uiteindelijk hebben we alles, zijn we klaar en dan gaan we starten. Dat werkt niet meer. Dus ik geloof er echt heilig in dat we met veel meer processen gewoon maar moeten beginnen. En elkaar de ruimte moeten geven om ook, nou ja, ook op je bek te gaan af en toe, maar eens even de opstelwond te zeggen. Maar daar ook wel van te leren.
Wat zijn voor jou de do's en don'ts bij de toepassing van de werkwijze brede welvaart binnen de provinciale organisatie?
Nou ja, dat sluit daar bijna wel een beetje op aan. Hè? Dus ja. Als ik zeg van laten we maar gewoon beginnen, dan is de grote don't is niks doen.
Ja, dus, angst laten regeren.
Precies. Ja. Zo van ja, maar gaat het wel goed? Zijn we er wel klaar voor? We moeten. Dus als we met elkaar echt stappen willen zetten, en ik denk dat dat hard nodig is, nou ja, dan moeten we gewoon aan de slag.
En dat sluit ook een beetje aan op de brede discussie rondom de verantwoordelijkheid van de ambtenaren. Dat die misschien ook meer moeten durven en niet vanuit een eigen nauwe portefeuille moeten werken.
Dat betekent een goed samenspel bestuurlijk en ambtelijk. Dus ambtenaren de ruimte moeten krijgen en vervolgens ook benutten om daarmee te experimenteren. En bestuurlijk ook de rugdekking moeten ervaren wat mij betreft. Maar ook elkaar meer opzoeken. Misschien wel nog meer opzoeken dan we nu doen. En hoe Wijnand en Helmoet elkaar gevonden hebben vanuit hele verschillende disciplines is daar denk ik wel een mooi voorbeeld van. En ik denk dat we daar ook meer nog moeten zoeken van welke verbindingen liggen er. En dat we ook intern tussen de afdeling en de bestuurlijke portefeuilles en niet meer in hokjes en schotten denken, maar elkaar veel meer gaan opzoeken.
Nou, een ronkende laatste vraag. Hoe zou de ideale samenwerking op het gebied van brede welvaart tussen de bestuurslagen en met onze maatschappelijke partners eruit moeten zien in, nou, laten we zeggen 2030, stip aan de horizon.
Dan pas.
2026 dan.
Nou ja, eigenlijk, het sluit een beetje aan wat ik net zei van, en we moeten gewoon gaan starten, en we moeten weg uit het denken in hokjes en schotten. Dus dat betekent ook dat we weg moeten uit de discussie, wie gaat nou exact waar over? Want voor je het weet zijn we heel erg over competenties en bevoegdheden aan het discussiëren. In plaats van dat we zeggen van, maar we zien een collectief vraagstuk of een collectief probleem. Kunnen we daar ook collectief aan werken om daar iets aan te doen? Als ik één voorbeeld geef, als je het ook al hebt over brede welvaart. Van, natuurlijk, de provincie gaat van origine niet over gezondheidszorg. En tegelijkertijd is gezondheid een hele grote pijler van brede welvaart. En dan denk ik van ja, dan hebben we daar dus als provincie ook een opgave in te doen. Dus zorgen voor een gezonde leefomgeving. En nou, dan continu kijken van en wat kunnen wij dan wel bijdragen? In plaats van dat we alleen maar afbakenen van oh, daar zijn we niet van.
Een helder verhaal.
Dankjewel.
Bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Voor meer informatie kijk op kennis.zuid-holland.nl.